Eigenlijk helaas is onze club een club waarbij het heel vaak zo is dat we niet winnen. En juist omdat mensen het wel van ons verwachten, zit daar een tragiek in. Want je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, NAC verliest vaker dan Feyenoord. Dat klopt ook wel. Alleen niemand verwacht van NAC dat ze kampioen worden. En wij zijn wel een club waarbij altijd op de open dag geschreeuwd wordt, ja, dit jaar gaan we voor de titel.
Je luistert naar de Feyenoord Boekencast. Het zal je niet verbazen, maar dat is een podcast over Feyenoord en boeken. Vol verhalen over de club, over haar oud-spelers en over het prachtige stadion. Het ene boek is nog mooier dan het andere. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een luisteraar naar zijn of haar favoriete boek. Vaak is dat een lezer en soms een schrijver.
Bob Dijkgraaf, ik ben 28 jaar, ik woon in Nijmegen en ik ga al sinds mijn 12e naar de Kuip.
Welkom Bob, leuk dat je meedoet aan de podcast.
Ja, leuk om er te zijn.
Ja, want jij hebt wel een bekende naam binnen de Feyenoordwereld, denk ik.
Ja, voor de een wel, voor de ander niet. Ik denk dat als mensen me kennen, dan kennen ze me waarschijnlijk van mijn boek. En van het feit dat ik heel fanatiek twitter over een bepaalde kwestie rondom onze club. Dus mensen die actief zijn op social media, die kunnen me wel kennen, ja.
Ja, die kwestie is Feyenoord City, hè? Mag wel.
Ja, laten we de olifant in de kamer maar gewoon meteen benoemen. Dat heeft te maken met dat nieuwe stadion.
Ja, jij bent daarop tegen. We hoeven het verder natuurlijk niet te diep over te hebben. Maar
nee,
voor de kijkers die jou niet kennen...
Ja, nee, voor de mensen die dat inderdaad nog niet weten, ik ben geen heel groot voorstander van Feyenoord City. Nee, dat klopt.
Maar ik zelf had jouw boek al gezien voordat ik jou überhaupt op Twitter had langs zien komen. Je hebt in 2017 een boek gemaakt, Ons Feyenoord heette dat boek, een voetbalclub als Way of Life. En daarin eigenlijk doe je het DNA van Feyenoord gewoon uiteenzetten.
Ja, dat was inderdaad echt de bedoeling. De ondertitel is misschien een beetje misleidend, omdat ik zit bij een uitgever die had net daarvoor hadden ze Het Legioen uitgegeven van Berne van Leeuwen, die nu ook het boek over de Kuip heeft geschreven. En daardoor dachten sommige mensen dat ik eigenlijk hetzelfde trucje zou doen, alleen dan over het kampioensjaar. Dus dat ik dan zou gaan helemaal beschrijven hoe dat dan gaat en al die tripjes en zo. Nou, dat was niet zo, maar wat ik wilde was dat ik eigenlijk antwoord zou geven op de vraag waarom ben je nou voor Feyenoord? Omdat ik die, ook al werden we dat jaar kampioen, ik bleef de vraag elke week gewoon minstens 3 keer krijgen van waarom nou die club? En dat heeft ook mee te maken dat ik heel lang in een regio heb gewoond waar mensen of voor Ajax waren of voor Heerenveen. En bij mij in het dorp waren er denk ik 3 voor Feyenoord. Dus ja, dan is het ook wel logisch dat je die vraag krijgt. Maar ik dacht, laat ik het gewoon eens opschrijven en dan ben ik in 1 keer van al die vragen af, dacht ik.
Ja, en nou, dat heb je, als je het mij vraagt, prachtig gedaan. Want je woonde in Heerenveen, zei je dat nou, in Friesland?
Ja, in de buurt van Heerenveen, ja. Dus het Abelensa Stadion kan ik in 12 minuten naartoe rijden, of kon. Ik woon nu ergens anders. Maar dat, dus mijn eerste voetbalwedstrijd was ook Jong Heerenveen, Jong PSV. En met nog Georgio Samaras en Johan van Lanten, die tijd. Dus dat is echt al lang geleden. Maar dat was mijn kennismaking met voetbal. En dan is het dus logisch dat je dan of voor Heerenveen moet of voor Ajax, want dat was dan de andere club, zeg maar, waar mensen voor kozen. Dus dan is Feyenoord eigenlijk niet heel voor de hand liggend.
Ja. In je boek heb je natuurlijk beschreven hoe het komt dat je naar Feyenoord gaat, maar kan je daar nog iets kort over?
Ja, nou dat, eigenlijk heeft het wel te maken met familie, omdat mijn familie komt wel allemaal uit Rotterdam, dus ik ben geboren in Utrecht, toen heel snel naar Friesland gegaan. Maar mijn familie bestaat eigenlijk volledig uit Rotterdammers of mensen uit de buurt van Rotterdam. En dan krijg je het al heel erg mee. En op een gegeven moment moet je kleur bekennen. En ik had wel een zwak voor de Heerenveen, dat moet ik wel toegeven, omdat ik daar natuurlijk al geweest was. Maar Feyenoord begon steeds meer te trekken. En op een gegeven moment was ik al vanaf tv fan geworden. En toen in 2003, toen ben ik naar de open dag gegaan. Ik zou met mijn opa gaan. Die kon niet. Die had net een operatie gehad. Allemaal moeilijk. Dus toen is mijn oma maar met ons meegegaan, met mij en mijn broer, terwijl zij helemaal niks met voetbal heeft. En vanaf dat moment was ik fan en was zij fan. En toen zijn we nog jarenlang samen naar de open dag gegaan. Maar vanaf het moment dat ik die Kuip inliep, was bij de oude hoofdtribunes, heb je dat prachtige glas en lood. ja, dat, toen was ik verkocht. En vanaf dat moment was er ook echt geen weg meer terug. Dus toen werd het echt ziekelijk en niet kunnen slapen als ze verliezen. Dagenlang niet kunnen eten als dan Feyenoord Ajax op het programma staat. Dat soort dingen. Dus dat begon allemaal in 2003, toen ik 11 was.
En al die tijd blijven gaan, dus je gaat nog altijd naar Feyenoord?
Ja, open dag ben ik op een gegeven moment wel mee gestopt. Dat, mijn oma, ja, die was op een gegeven moment op een leeftijd dat dat niet meer leuk was. Ik was op een gegeven moment op een leeftijd dat het niet meer leuk was, want het is toch meer voor kinderen en gezinnen, in mijn ervaring dan echt voor volwassenen, zeg maar. Dus dat was een paar jaar was het onze trip. En nou, toen werd het mijn trip om dan met mijn vader seizoenkaart te nemen. Nou ja, en dat heb ik op een gegeven moment, heb ik dat toen ik zelf een auto had, heb ik dat weer voortgezet. Dus nu alweer een jaar of 5 denk ik dat ik weer echt elke week ga. En daarvoor was het zo dat ik dan 5-6 keer per jaar ging. Want ja, Friesland, Rotterdam is wel een afstand. Maar dat, eigenlijk hoe ouder ik word, hoe meer ik ga.
Ja, want wat me fascineert, ik kom dus best ver gewoon buiten Rotterdam vandaan. Ik heb zelf een tijd in Leiden gewoond. Nou, dan was het al, vond ik, soms gedoe om naar de wedstrijd toe te gaan. Als je even geen zin had, nou, uiteindelijk ga je wel. Maar dat kost je best veel tijd vergeleken met als je gewoon in Rotterdam woont. Of in de Rijnmond.
Ja, dat kan je zeker zeggen. Ja,
hoe zien jouw dagen eruit op wedstrijddagen?
Nou ja, dan neem ik even zondag als voorbeeld, want dat is het makkelijkste. Zondag ga ik om 11 uur van huis en dan ben ik om 7 uur thuis. Dus dat, en soms 7:15. En dus dan ben je gewoon echt een werkdag, ben je dan op pad voor Feyenoord. En dat maakt wel dat het soms, als je dan een Feyenoord VVV hebt, dan is het wel echt lastig om... Dan voelt het eigenlijk als een soort van motivatie van, oh ja, het is echt voor de Kuip en voor je club dat je gaat. Maar Feyenoord VVV kan je eigenlijk net zo goed vanaf de tv bekijken, denk je dan als je zo lang in de auto zit. Maar dan zit je eenmaal in het stadion en denk je toch van nee. Hier heb ik... Mensen zeggen altijd op tv heb je beter beeld, maar ik vind toch... in het stadion beter, omdat je dan zelf kan bepalen waar je kijkt. En ik heb heel vaak op tv, dan denk ik van, ik wil nu dat deel van het veld zien, en dat zie ik niet, want ze zoomen nu in op een speler. En daar word ik zelf heel erg nerveus van, omdat ik, zeker als er iets op het spel staat, ben ik altijd bang dat er net een belangrijke fout gemaakt wordt door een verdediger van Feyenoord, als ik het niet zie. Dus ik wil gewoon het overzicht hebben. En dat is waarschijnlijk ook deels mijn autistische kant. Maar als ik gewoon op de tweede ring zit, het liefst eigenlijk tweede ring, ik kan het hele veld zien, ik zie precies waar iedereen loopt, dan hoef ik geen herhaling te zien, want dat zie ik 's avonds wel, maar dan ben ik helemaal gelukkig. En dan is het zelfs die 8 uur onderweg zijn, is het waard.
Jij wordt niet afgeleid door medesupporters om je heen. Ja, jij mist dus nooit een doelpunt.
Ja. Nee, ik heb nog nooit een doelpunt gemist. Ik heb ook nog nooit... Mijn pa heeft dat wel een paar keer gehad, dan moest hij naar de wc en dan ging hij gewoon. Ja, dat, ik kan me nog herinneren, Feyenoord NAC in 2004, 2005, dat hij gewoon de 4-0 van Kuip miste. Het zou trouwens, nee, Feyenoord RKC denk ik, sorry, nu maak ik nog een fout ook. Maar hij miste die 4-0, ja, en ik zat gewoon braaf op mijn stoeltje en ik snapte gewoon echt niet dat hij dat kon missen. Terwijl nu denk je van ja, hij heeft die ook wel op tv nog terug kunnen zien en hij kon tenminste plassen. Maar ik zit en ik blijf zitten en ik praat soms wel eens met iemand, alleen altijd met de blik op de bal, gewoon echt puur uit angst dat je net een geweldig moment mist. Stel je voor dat je nou net met iemand zit te praten en je mist die 1-0 van Kuit tegen Heracles. Je hebt zo'n heel bekend filmpje vanaf de tribune waarop je dan echt, je ziet alleen maar mist en je ziet supporters. Maar dan zie je ook twee mensen, zijn met elkaar in gesprek en op het moment dat iedereen zijn adem inhoudt, zijn zij eigenlijk nog aan het praten. En dan hebben ze, oh wacht, er gebeurt iets. Ja, ik zou niet weten wat ik dan zou doen als dat me zou gebeuren. Alsnog ben je natuurlijk hartstikke blij, maar ja, wat ik zei, het zal mijn autistische trekje wel zijn, maar dat kan ik me gewoon niet voorstellen.
Het doet me trouwens best wel denken aan wat je vertelt, aan jouw eigen boek, dat hoofdstuk De Supporters. Daar heb jij het op een gegeven moment over een aantal types supporters. De vloeken en de angstige pessimisten, ze hebben allemaal hun kenmerken en hun gewoontes.
Ja, dat is wel grappig, want waar ik mezelf inschaal, daar ziet mijn vader mij dan weer totaal niet. Die ziet mij dan weer echt als die eeuwige pessimist, terwijl ik mezelf... Ik weet niet meer precies, voor mij had ik de stille genieten, dacht ik. Dat ik het zo had genoemd.
Dus iemand de volbarige, de dorpsgek, je hebt al beschrijvingen.
Ik weet natuurlijk niet wie er precies allemaal luistert. Er zal misschien iemand zich herkennen in de dorpsgek. Maar ik heb een tijd op een vak gezeten. Ik zal vanwege precies wat ik net zeg niet zeggen welk vak. En er was iemand en die bleef maar schreeuwen. Naar voren, naar voren. En ja, een maat van mij die is voor Heerenveen, die ging heel vaak met me mee. Maar die werd gewoon helemaal gek van die man. Die werd er bijna agressief van. Omdat gewoon telkens als er dan iets gebeurde, was die man weer aan het schreeuwen, En ja, Feyenoord is wel een club van typetjes. En voor hem was dat dus heel storend. En ik vond dat juist echt genieten. Dus als er dan even een saai moment was, keek ik juist om me heen. En genoot ik van al die typetjes op de tribune.
Ja, ik zag ook nog wel voor me dat iedereen zat een bepaalde wedstrijd. En ik zat gewoon naar links te kijken. En je keek gewoon over al die hoofden heen. Want ik stond dan op de trap. En soms zag je gewoon iemand opstaan en die schreeuwde wat en die ging daarna gewoon rustig zitten. En ze laten weer een paar rijen verderop iemand. Fascinerend vind ik dat.
Ja, nou, het is natuurlijk ook best wel een gek concept dat mensen die gewoon in het dagelijks leven zijn hartstikke normaal. En dan is er een scheidsrechter die dan bij Feyenoord VVV dan iets doet waar je het dan niet mee eens bent. En dan betrap je jezelf er toch op dat je zegt, hey joh, lul, doe eens normaal. En dat je dan denkt, van, ja, maar morgen sta ik weer gewoon cijfertjes in te voeren op een computer. En dan, weet je, dat contrast tussen wie je dan bent op een tribune, dat ook, ja, ik zie mezelf dan als iemand die dan stil is op de tribune. Maar ook ik zit gewoon regelmatig op Kevin Blom te vloeken. En dan denk ik eigenlijk van, ja, waar ben ik mee bezig? Maar altijd doe ik het toch gewoon weer. Dat is echt, je verandert gewoon in een ander mens als je daar bent. Maar dat is niet Feyenoord eigen hoor, dat is bij elke voetbalclub. Dus ook bij PEC en Heerenveen heb je ook heel veel idioten. En ja, soms ben je zelf die idioot, dan kom je ineens achter. Dat is wel confronterend.
Nee, we hadden het net even hiervoor over natuurlijk. Over dat alle mensen in stadion waarschijnlijk ook lezers zijn van de boeken.
Ja.
En dat er ook zoveel boeken verschijnen over Feyenoord.
Ja, klopt ja. Ja.
Ja, hoe komt dat? Dat Feyenoord zo veel in boeken wordt beschreven?
Nou, dat is natuurlijk. Ik heb er een soort van hypothese voor. Ik ga niet zeggen dat ik het antwoord heb. Maar wat mij altijd het meest logische lijkt, is dat je als kind hou je van Snelle Jelle, Sjaki en zo. Gewoon iemand die scoort in de laatste minuut het winnende doelpunt. Het komt altijd goed. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je snapt dat dat niet echt de realiteit is. En hoe saai dat ook wordt. Omdat je dan weet van ja, hallo. Nu scoort hij weer de winnen en dan winnen ze weer. Dat is op een gegeven moment word je daar wel zat van. En eigenlijk helaas is onze club een club waarbij het heel vaak zo is dat we niet winnen. En juist omdat mensen het wel van ons verwachten, zit daar een tragiek in. Want je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, NAC verliest vaker dan Feyenoord. Dat klopt ook wel. Alleen niemand verwacht van NAC dat ze kampioen worden. En wij zijn wel een club waarbij altijd op de open dag geschreeuwd wordt, ja, dit jaar gaan we voor de titel. En dan is er, ja, tegenwoordig heb je soms een technisch directeur die zegt van, nou ja, we kijken wel, Europees voetbal is ook goed. Maar in principe roepen wij altijd, we willen kampioen worden. En dat hoort ook bij Feyenoord, we moeten voor de titel gaan. En als dat dan telkens niet lukt, dan is dat gewoon echt falen. Terwijl als NAC geen kampioen wordt, is dat geen falen. En juist omdat die tragiek erin zit, en mensen echt gewoon diep gekwetst zijn als het ons niet lukt, zitten daar hele goede verhalen in. Want als je een NAC-supporter, ja, natuurlijk wil die van Feyenoord winnen. Maar hij gaat niet maandenlang gepest worden op de werkvloer als het niet gebeurt. Terwijl wij hoeven maar 1-0 achter te staan tegen RKC. Of die irritante AXC er zitten weer in je WhatsApp. Van joh, lukt het zelfs niet tegen RKC. En dat contrast, omdat we en in de picture staan, maar niet succesvol zijn. Dat zorgt er denk ik voor dat bij ons een tragiek zit die bij AX en PSV niet zit. Omdat zij gewoon simpelweg te vaak winnen. Dat mensen denken, ja oké, hebben ze weer gewonnen. Nou leuk voor ze. Maar het zal wel. En bij ons, als we winnen, is het meteen echt gigantisch. Niemand kan zo mooi winnen als wij. En niemand kan zo mooi verliezen als wij. Maar ik denk wel dat we het erover eens zijn dat we wel gewoon een beetje klaar zijn met dat verliezen. En dat vond Dick Advocaat gelukkig ook.
Ja, nee, dat ging lekker zo.
Dat
standweg was.
Ja.
We zullen nooit weten hoe dat anders geëindigd was.
Nee, ik denk gewoon met een derde plek misschien tweede als AZ instorten. Maar ja, goed, inderdaad, we zullen het nooit weten. En daardoor kunnen we nog doen alsof we wel voor die titel waren gegaan. Maar ja, ik vond het al lang mooi dat we weer iets van trots hadden op de club. En dat was bij Stan wel weg. Maar ik denk wel dat daar de tragiek in zit. Dat we ook gewoon heel vaak foute keuzes maken. Dat zelfs de supporters wel weten van ja, dit slaat gewoon nergens op. Dat je weer een speler haalt zoals Narsing. Waarvan ik echt wel dacht van ja, prima dat je Narsing erbij haalt. Maar dan hoor je voor welk salaris. En denk van ja, voor dat salaris is weer niet prima. Of dan halen we Stam terwijl die nog niks gepresteerd heeft. Of dan beloven we mijn jeugdheld Kuyt, beloven alvast een baan terwijl die ook nog niks gepresteerd heeft. Waarvan ik echt niet zeg dat hij niet kan. Want ik hoop van harte dat dat echt onze beste trainer ooit wordt. Maar hij heeft het nog niet bewezen. En toch weet hij al dat hij hoofdtrainer wordt. Ja, dat soort dingen zorgen ervoor dat bij Feyenoord altijd de tragiek eigenlijk op de loer ligt.
Ja, ik ben nu natuurlijk heel benieuwd of jij ook een tragisch stuk hebt gekozen om voor te lezen straks.
Nou, eigenlijk niet. Ik vind het zelf niet tragisch. Nee. Nee, ik word er zelf juist, ik haal er zelf wel een soort van troost uit.
Uit welk boek ga jij iets voorlezen?
Uit De Snor van Jozef Kieprich van Michel van Egmond. Dat is eigenlijk een bundel van hem met zijn beste Feyenoord-verhalen. Hij is natuurlijk vooral bekend geworden met Gijp en daarna Kieft. En heeft ook allemaal prijzen mee gewonnen. Maar eigenlijk vind ik dit zijn beste boek, gewoon puur omdat het over Feyenoord gaat. Maar hij heeft heel lang voor de Feyenoord-krant geschreven. En eigenlijk door heel veel korte verhalen met elkaar te combineren, en dus ook heel veel onderwerpen en heel veel spelers, heeft hij wel echt de ziel van de club goed in een boek weten te vatten. En er zijn heel veel boeken waarbij dat gelukt is, hoor. De Koolsingel bleef leeg is misschien nog wel beter dan dit. Omdat dat gewoon echt een club zo van binnenuit volgen, dat is echt uniek.
Van Hugo Borst.
Ja, dat is echt. Dat blijft echt zo'n fenomenaal boek. Het is nu. Voor mij was dat 2005. Of nee, 1995, 1996 was dat. Dus dat is 25 jaar geleden dat het seizoen toen begon. En nog als je het leest, denk van ja, dit is typisch Feyenoord. Ja. Dat is ook weer knap.
Ja, ik ben benieuwd of er dadelijk nog een lezer komt die uit dat boek iets voor wil gaan lezen. Nou, deze de oproep natuurlijk.
Ik zou het van harte aanraden, want daar zit ook echt heel veel prachtige stukken in. En die mag niet ontbreken in deze podcast, maar toch ben ik voor Van Egmond gegaan. En dat heeft ermee te maken omdat in een van zijn verhalen heeft hij een ode aan de Kuip. En ja, we hebben het al even gehad over mijn voorkeur wat betreft Feyenoord City of niet. En dit stuk komt uit 2011. Dus toen was het nog niet eens Feyenoord City, maar toen was het nieuwbouwplan 1.0 of 2.0. En dit was precies wat ik op dat moment nodig had om als soort van argumentatie waarom ik nou vond wat ik vond. En dat is hem echt heel goed gelukt in dit stuk. Dus dat is mijn keuze geworden.
Wauw, nu ben ik benieuwd.
Oké, het stuk heet De Kuip geeft en neemt. En het komt dus uit het najaar van 2011. Op een vreemde dag, in het najaar van 1936, stonden er 1500 Rotterdamse mannen op de staantribune achter een van de doelen in de Kuip. Ze keken naar het veld, hoewel daar niets te zien viel. Het was een dinsdagmiddag. Iedereen was op zijn werk of zat thuis. Dit waren werklozen en mariniers, speciaal ingehuurd om het nieuwe stadion te testen op stevigheid. Vlak voor hen, onder de tribune, op een veilige afstand, stond iemand met een enorme megafoon aan zijn mond. Dat was kapitein der mariniers, F. Lucht. Hij stond op het punt het afgesproken sein te geven. Daarop moesten de mannen zo hard mogelijk juichen, springen en stampen als ze konden, want dit was een test om te zien of de constructie van het nieuwe stadion de druk van een joelende massa aankon. De Kuip doorstond de proef glansrijk. De 1500 vrijwilligers werden na afloop, zoals afgesproken, beloond met een borrel en een sigaar. Wat ze hadden gekregen als de test was mislukt, is niet bekend. Het moet destijds een komisch gezicht zijn geweest. Een groepje kerels in een verder leeg stadion dat net doet alsof er is gescoord, terwijl het in werkelijkheid nog meer dan een jaar zou duren voordat Leenvente er de openingsgoal zou maken. In de hagelstorm tegen Beerschot kopte hij die middag raak uit een voorzet van Jan Linssen, waarna tienduizenden toeschouwers de eerste goal van Feyenoord begon te vieren. Het werd een uitbundig gejuich en gehos, maar de Kuip stortte niet in. Het stadion bleek inderdaad bestand tegen de euforie van zoveel mensen. In de dik 75 jaar die volgden, werd er nog veel gejuicht in de Kuip. Eerst beschaafd, met een applausje of het lichten van de hoge hoed, later met het gezwaai van petten, sjaals en ratels, en uiteindelijk begeleid door een digitale misthoorn of het geknal van vuurwerk. En intussen groeide het uit tot het enige echte nationale voetbalstadion van Nederland. Voor veel Feyenoord supporters is de Kuip in slechte tijden meer dan zomaar een stadion. Het is een trots en troost tegelijk. Ook al leek het niet eens meer op voetbal wat hun club er liet zien, en moest je de krant op zijn kop houden om Feyenoord weer eens de ranglijst te zien aanvoeren, dan nog was er in elk geval dat stadion mee te pronken. Onbetwist het mooiste van het land. Voor sommigen ging de liefde voor de Kuip dusdanig diep dat ze een afbeelding van in hun huid lieten kerven. Er lopen in Nederland honderden mensen rond met een tekening van de Kuip op hun lijf. Toen afgelopen week in het Rotterdamse gemeentehuis werd bekrachtigd dat de Kuip in ieder geval voorlopig nog even gered is, moet in getatoeëerde kringen dan ook een zucht van verlichting zijn geslaagd. De Kuip is de stoerste voetbalarena van Nederland. Zeker in vergelijking met de verkapte woonmals en bedrijvencentra die tegenwoordig voor stadion moeten doorgaan. Toch is er in de wijde omtrek van Rotterdam geen gebouw te vinden dat zulke tere gevoelens oproept als deze. Je hoorde het de afgelopen week aan de felle reacties op de radio. Je kon het lezen aan de grote aanhang die actiegroep Red de Kuip wist te vergaren. En je hoorde het vooral in de stemmen van oude mannen op straat. Er was al heimwee naar de Kuip voordat hij verdwenen was. Dat was het stuk.
Al 10 jaar oud dus.
Ja, ja. Het, ja, en daar hebben ze het dus over een gemeenteraad die zegt dat het voorlopig nog niet doorgaat. Nou ja, nu zijn we zoveel verder en heb je weer die discussie. En ik wil helemaal niet nu niet op die discussie ingaan, omdat ik ook denk dat we die discussie al gewonnen hebben, want het kan financieel gewoon niet uit. Maar ik vind dit ook vooral mooi, omdat het gewoon zo simpel is. Het gaat gewoon over het begin. En het detail van die getatoeëerde mensen vind ik ook gewoon heel mooi. Dat je, al weet ik niet of het waar is, want ik denk als je zo'n tattoo hebt en er komt een nieuw stadion, ben je alsnog blij met die tattoo. Maar gewoon dat, ik zie het helemaal voor me dat er dan mensen zitten met zo'n tattoo op hun rug en dat ze, het is in ieder geval nog steeds ons stadion. Dus ik heb niet meer een oud stadion op mijn rug. En dat, ja, dat vind ik echt prachtig hieraan. En die laatste...
Je krijgt misschien alleen maar meerwaarde, joh. Ja, daarom. Als het stadion niet meer gebruikt wordt.
Ja, dus met dat stukje ben ik het in die zin niet echt eens. Maar ik vind het wel een prachtig detail. En die laatste zin vind ik echt helemaal mooi. Van, er was wel heimwee naar de Kuip voordat hij verdwenen was. En dat herkende ik zelf heel erg. Omdat ik juist in die fase... Ben ik weer meer naar de Kuip gegaan. Want daarvoor had ik net mijn rijbewijs en dacht van ja, Rotterdam is wel heel ver. En nu dacht ik van nee, straks is de Kuip weg en dan ben ik niet vaak gegaan. Dus ik kreeg zelf al zoveel heimwee naar de Kuip dat ik besloot om toen weer een seizoenkaart te nemen. En dus ja, dat raakte mij gewoon in die zin.
Mooi, mooi, mooi gekozen fragment, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
En wat ik ook nog grappig vond, wat jij kort vertelde, is dat je een van de eerste was, als afsluiting even. Die dit boek in handen had.
Ja, ja, dat klopt. Dus elk jaar is er een soort van literair festival. En ik heb jarenlang in Zwolle gewoond. En toevallig was het dat jaar, was dat festival in Zwolle. En nou, dan heb je overal heb je van die stands en literair hoogstaande dingen. Maar er was ook iets gewoon voor mensen die gewoon van voetbal houden, voetbalboeken houden, zoals ik. Nou, en daar was Michel van Egmond. En die zou wat dingen gaan voorlezen uit zijn nieuwe boek. En het was 2 weken voordat het boek uitkwam. Maar daar lagen al stapels. Dus ik dacht van ja, mag je dit dan kopen? Nou, dat was zeker wel de bedoeling. Dus meteen die volgende dag had ik het al uit. En ja, daar koop je helemaal niks voor. Maar ik vond het gewoon zo tof dat je dan dat je dat boek dan leest. En dat je dan weer zoveel dingen herkent. En ja, dat maakt voor mij dat het boek wel extra speciaal is. En ook omdat ik hem toen net een paar maanden daarvoor zelf geïnterviewd had. En toen zei ik nog van ja, maar je moet binnenkort moet je een keer een boek over Feyenoord schrijven. Terwijl hij natuurlijk al lang wist, ja... Hallo, dat komt over een paar maanden komt dat uit. Maar dat maakt voor mij persoonlijk de band met dat boek natuurlijk wel nog net iets mooier, iets extra.
Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de Feyenoord Boekenkast. Heb je zelf een leuk verhaal of iets dat je wilt voorlezen? Laat het me weten via Twitter of Instagram. Iedere 2 weken komt er een nieuwe aflevering online. En samen bouwen we zo een kanon op van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland.